Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom bij de internetsamenkomst van gelovigen. De Heer is in ons midden. Maar omdat wij de Heer niet kunnen zien, Hij heeft zich immers verborgen, laat de Heer zich nu kennen vanuit zijn woord. En wanneer wij zijn woord centraal stellen, stellen wij Hem centraal. Want zegt 1 Johannes 1 vers 1, dat de Heer die zij getast hadden, het woord des levens is. En vandaag zullen wij zijn woord centraal stellen. En doordat wij dat doen, leren wij Hem beter kennen. Zeker niet onbelangrijk, door Bijbelstudie wordt ons beeld van wie Hij is gesynchroniseerd met, niet met de werkelijkheid, maar met de waarheid. Want Hij is de waarheid. En wij leven in een wereld waar die waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden, zegt Romeinen 1 vers 1. Dus daarom is het belangrijk om je vast te houden aan dat woord. Om te beginnen wil ik met jullie lezen uit 1 Samuel hoofdstuk 4. Daarin lezen we dat Israël tegenover de Filistijnen staat in slagordes. En dan wordt het plan geopperd de Ark des Verbonds uit Silo te halen en in het legerkamp van Israël te brengen om het leger sterker te maken. En het maakt nogal indruk op de Filistijnen. Maar de Filistijnen spreken elkaar moed in. En dan komen we aan in vers 10 van 1 Samuel hoofdstuk 4. En daar wou ik beginnen te lezen. Daar staat: toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen. En zij vloden een iegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, ziet, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van de weg, uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: wat is de stem dezer beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het aan Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet kon zien. En die man zeide tot Eli: ik ben het die uit de slagorde kom, en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide: wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide: Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven, en de ark Gods is genomen. En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af aan de zijde der poort en brak den nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaren. Tot zover. De nek, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Het is de nek die brak van Eli. Maar voordat we daar eigenlijk dat kunnen gaan verduidelijken, lijkt het me handig om dit onderwerp met jullie te behandelen. En het lijkt een ongelooflijk saai onderwerp. Echter neemt het niet weg dat de Bijbel daar genoeg over zegt. Maar ook in ons Nederlands taalgebruik kennen we gezegden die over de nek gaan. Dus laat ik eens mijn nek uitsteken, omdat er iemand in mijn nek staat te hijgen. Want voordat je mij met de nek gaat aankijken en misschien denkt dat ik uit mijn nek sta te kletsen, er zijn genoeg gezegden in het Nederlands die over de nek spreken. Dat zal me dan wel de nekslag geven. Nek aan nek race. over je nek gaan. We hebben er wel een paar. In de Bijbel komen we natuurlijk de nek ook tegen. En ik heb dat geprobeerd systematisch uit te zoeken. En daarin, als we dat doen, dan zie je daarin drie varianten. Of gezegden, ik weet niet precies hoe je dat moet verwoorden. Maar die over de nek gaan in de Bijbel. En de Bijbel spreekt 13 keer over het verharden van de nek. 8 keer over de beweging van de nek, namelijk de nek keren. En 9 keer over fysiek geweld in de nek, zoals splijten en breken. Opmerkelijk is dat het zelfstandige naamwoord, nek, in de Statenvertaling alleen in het Oude Testament voorkomt. Het Hebreeuwse woord oref komt 34 keer voor en voor nu beperk ik mij tot de versen die dit woord vertalen naar nek. Allereerst de verharde nek. Die verharde nek kom ik in de Bijbel eigenlijk alleen maar overdrachtelijk tegen. Want letterlijk betekent een verharde nek een stijve nek. En tijdens het schrijven van deze studie en de voorbereiding had ik inderdaad last van een stijve nek. Maar dat had niks te maken met het onderwerp wat ik had gekozen. Dat wel een langere tijd over Eli's gebroken nek schrijven. Dus ik heb er ook in de internet samenkomst van gelovigen een keer naar verwezen dat ik dat nog zou doen. Dus dat staat allemaal los van. Maar de verharde nek. De eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over een verharde nek is in Deuteronomium 10 vers 16. Daar staat: besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. En in dit vers verklaart eigenlijk direct al de Bijbelse betekenis van het verharden van een nek. Want het eerste gedeelte spreekt over de besnijdenis van de voorhuid van het hart. De voorhuid is in de Bijbel de uitbeelding van de bedekking. Bij de besnijdenis van de penis wordt de bedekking weggenomen, waardoor de eikel, met een net woord, de glans, zichtbaar wordt. Een ander woord voor glans is heerlijkheid. Dus je kunt ook zeggen, door de voorhuid te besnijden wordt heerlijkheid geopenbaard. Het hart is ons binnenste. Het is daar waar onze Heer woont. Efeze 3 vers 17 zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. De Heer woont daar. En met ons hart geloven wij. Dat staat bijvoorbeeld in Romeinen 10 vers 10. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Als er een voorhuid over het hart ligt, dan wil dat zeggen dat er een bedekking op ligt. En dan is het hart niet toegankelijk voor Christus om in je hart te wonen. En dan kan je dus niet met het hart geloven. Die voorhuid dat over het hart is of zit, is denk ik de uitbeelding van ongeloof. Gaan we weer terug naar Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Het tweede gedeelte van deze zin begint met het koppelwoordje en. En verhard uw nek niet meer. Dat kunnen we ook lezen als namelijk. En als je dat verandert in het woordje namelijk, dat is ook een koppelwoord, dan zie je dat het eerste gedeelte van het vers de verklaring is van de verharding van de nek. Dus ik lees hem nu nog een keer, maar dan verander ik het woordje en in het woordje namelijk. Besnijd dan de voorhuid uw harten, namelijk verhard uw nek niet meer. Het verharden van de nek duidt volgens mij ongeloof aan. Maar ik heb daar nog wel meer voorbeelden van waar het gaat om het verharden van de nek. 2 Koningen 17 vers 14, daar vinden we dat de nek ook. Zo hoorden zij niet, maar zij verharden hun nek, gelijk de nek hun vaderen geweest was, die aan den Heer hun God niet geloofd hadden. Ziet u dat het gaat om ongeloof, het verharden van de nek? Nog een voorbeeld. Nehemia 9 vers 16. Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld en zij hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. Spreekt volgens mij weer over ongeloof. Over het afkeren van de geboden van de Heer. Het niet luisteren naar de geboden van de Heer. Dan komen we het verharden van de nek vele malen voor als bijvoeglijk naamwoord, namelijk hardnekkig. Het mooiste zou zijn als hardnekkig een synoniem was van ongelofelijk. Want het verharden van de nek slaat op ongeloof. Dus hardnekkig en ongelooflijk, ja, dat zouden mooie synoniemen zijn. Maar helaas gaat dat in het Nederlands niet op. In de Bijbel wel, hebben we gezien. De Heer spreekt tegen Mozes over het volk Israël het volgende in Exodus 32 vers 9. Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Als we weten dat een verharde nek ongeloof is, dan zien we dus dat de essentie van dit vers betekent dat het volk ongelovig is, zich afkeert, niet wil luisteren naar God. Goed, naast de verharde nek hebben we een verharde nek, een nek die vast zit, hebben we natuurlijk ook een flexibele nek in de Bijbel. En dat is de kerende nek. Je zou kunnen denken dat de betekenis van beide dan elkaars opponent zijn. Maar voordat we dat kunnen vaststellen, zullen we eerst zien wat de Bijbel zelf daarover zegt. De gedachte achter de nek keren in de Bijbel heeft vooral te maken met dat het hoofd op de nek vast zit. Een uil kan zijn nek heel erg ver draaien, een mens veel minder. Als ik bijvoorbeeld achter me hoor, hey Melle, dan beginnen als eerste mijn ogen te draaien naar het geluid, tot de ogen niet meer verder kunnen. En vervolgens gaat mijn hoofd mee in dezelfde beweging, maar het draaien van je hoofd gebeurt in je nek. En mijn nek draait dan zo ver totdat hij op het verste punt is beland. En dan gaat mijn bovenlichaam meedraaien richting het geluid. En daarna mijn torso en onderlichaam. Totdat ik helemaal ben omgedraaid en degene zie die mijn naam zei. Dat is, probeert u dat maar eens thuis. Van hoe gaat dat? Hoe draai ik mij om? U ziet dat het begint bovenaan met de ogen en het hoofd. En dan het bovenlichaam en zo verder naar beneden. In de Bijbel komen we eigenlijk het tegenovergestelde van dit voorbeeld tegen. Want God heeft gesproken tot Israël, zeg maar voor het gemak face to face. En Israël maakt exact dezelfde beweging die ik net verwoordde, maar dan dus een ommekeer van 180 graden. En dat is wat de Bijbel bedoelt met de nek keren. En dat is wat de Bijbel bedoelt met de nek keren. Dan wil ik u even een paar voorbeelden geven. Zodat u ziet dat ik het uit de Bijbel heb gehaald en niet zelf heb bedacht. 2 Kronieken 29 vers 6. Daar staat: want onze vaders hebben overtreden en gedaan dat kwaad was in de ogen des Heren, onze Gods, en hebben hem verlaten, en zij hebben hun aangezichten, dat is het hoofd dat op de nek zit, en zij hebben hun aangezichten van het tabernakel des Heren omgewend, dat is draaien, namelijk, zij hebben hun nek toegekeerd. Dus zij hadden hun ogen gericht op de tabernakel des Heren. Maar hun hoofden hebben zij omgewend, namelijk hun nek hebben ze toegekeerd. Jeremia 2 vers 27. Die tot een hout zeggen: gij zijt mijn vader, en tot een steen, gij hebt mij gegenereerd. Want zij keren mij den nek toe. Dat is het hoofd draaien, de nek draaien. En niet het aangezicht. Dus in plaats van dat zij de Heer aankijken van face to face, zei ik al, met gezichten naar elkaar toe, draait Israël zijn nek om. Of in ieder geval die zij die hier wordt beschreven. Dan heb ik nog Jeremia 18 vers 17. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands. Ik zal hun den nek en niet het aangezicht laten zien ten dagen huns verderfs. Hier is het God zelf die de nek draait. En dat betekent het stoppen met communicatie. Hè? Dus God laat niet zijn aangezicht zien. Maar op het moment dat het verderf over hun komt, dan draait God zich om en laat hun de achterkant zien, de nek laten zien. En dat is een uiting natuurlijk van, ik moet jou niet. In het Nederlands zeggen we iemand met de nek aankijken. Nou, je hebt geen ogen in je nek, maar de ogen zitten aan de voorkant, in het hoofd. Dus iemand met de nek aankijken is een afkeer hebben of een, in ieder geval zwaar negatief. Dan nog eentje dan, Jeremia 32 vers 33, die mij de nek hebben toegekeerd. Dus mensen die zich hebben afgewend van hem en niet het aangezicht. Daarmee zou men kijken naar de Heer. Hoewel ik hen leerde, vroeg op zijnde en lerende evenwel, hoorden zij niet om tucht aan te nemen. Want men zou met het gezicht, weer face to face, van oog in oog, kun je ook zeggen. Want dan is er communicatie. Dan zie je elkaar, dan zie je elkaar praten, dan zie je elkaars gezichtsuitdrukking. En dan weet je wat iemand bedoelt. En dan kan je van iemand leren. En daar gaat dit vers over in Jeremia 32 vers 33. Goed, als je de nek maar ver genoeg draait, dan breekt hij vanzelf. En zo komen we aan bij de laatste variant van de nek in de Bijbel, namelijk fysiek geweld bij of op de nek. De Bijbel maakt wel onderscheid met het fysiek geweld op de nek. Als eerste neem ik het voorbeeld uit de psalmen. Psalm 18 vers 41. Daar staat: en gij gaaft mij de nek mijn vijanden en mijn haters die vernielde ik. De betekenis lijkt mij duidelijk. De nek wordt gegeven van de vijand. Daarna wordt de nek vernield en treedt de dood in. De andere variant van de nekbreker wordt toegepast op dieren. In Deuteronomium 21 vinden we de wetgeving als er in het land een lijk gevonden wordt. Maar de moordenaar van dat lijk is onbekend. Dus het gaat om een onnatuurlijke dood. Hè? Iemand is vermoord, ligt daar in een akker. En die boer die komt om te ploegen en die ziet daar ineens iemand liggen die dood is. Nou, dan krijg je crime scene investigation. Dus gaan kijken wat is er gebeurd. Die iemand is niet, het slachtoffer is niet op een natuurlijke wijze om het leven gekomen. Is niet geen hartaanval of wat dan ook. Er ligt een gigantisch plas bloed. Hoofd kapot. Met andere woorden, het gaat om een moord. Er is onschuldig bloed vergoten. Daar gaat het dan om. En om te voorkomen dat Gods toorn komt over het onschuldig vergoten bloed, moet een koe gedood worden als verzoening. En dat lezen we in Deuteronomium 21 vers 4. U kunt dat gewoon lezen hoor, in Deuteronomium 21. Dat doden van deze jonge koe, een vaars, gebeurt doordat de nek van het beest doorgehouden wordt. Sorry, doorgehouden is het hè. In vers 6, daar lezen we dan: en alle oudsten dezelfde stad die naast aan den verslagenen zijn, zullen hun handen wassen over deze jonge koe die in het dal, die in dat dal de nek doorgehouden is. De King James Version die vertaalt het met het onthoofden van het beest. Ik weet niet of die interpretatie helemaal correct is, want het is niet heel erg moeilijk om hierin het verzoenend bloed van Christus Jezus voor ons in te lezen. En waar het in de Bijbel dan ook maar over Christus gaat, hij is het hoofd der gemeente en dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is nooit gescheiden geweest en zal ook nooit gescheiden worden. Dus kort samengevat zou ik zeggen, zie Efeze 2. Wij waren voor God dood door de zonde en de misdaden, maar door zijn verzoenend bloed heeft God ons levend gemaakt met Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat is Efeze 2 vers 1 tot en met 7. Goed, dat was de vaars die de nek werd doorgesneden, doorgehouden. In Exodus 13 komen we een ander dier tegen dat de nek gebroken wordt. De idee is volgens vers 2, dit, Exodus 13 vers 2. Heiligt mij alle eerstgeborenen wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls. Van mensen en van beesten, dat is mijn. Maar dan lezen we in vers 13 van Exodus 13. Dus alles wat allereerst geborene, dat is voor God. In Exodus 13 vers 13 daar staat, doch, er zit een maar aan, doch, al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. Wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het de nek breken, maar allereerst geborene des mensen onder uw zonen zult gij lossen. Ik heb hier even de Bijbelcommentaar op moeten nalezen. En wat diverse Bijbelcommentaren zeggen hierover is dat het gaat om een ezel en dat de ezel hier een onrein dier is. De ezel wordt bereden en voor allerlei praktische doeleinden gebruikt, maar je mag het beest niet opeten, want het is onrein. Het gaat hier in Exodus 13 om het eerstgeboren ezelveulen van het mannelijk geslacht. Omdat het een onrein dier is, mag het niet geofferd worden aan God. Want dat hoort niet zo, hè? Je mag niet een onrein dier offeren aan God. Dus komt er iemand in zijn plaats om geofferd te worden. En de ezel is hier de uitbeelding van het onreine der wereld, wederom Efeze 2, dat door het offer van het lam werd vrijgekocht en het leven van het lam ontving. Het lam ging in de plaats van de ezel. Het lam, het onschuldig bloed van het lam, dat heeft die ezel vrijgekocht. En daarom, dat het leven van het lam, dat ging eruit. Maar dat leven van het lam, dat gaf leven voor die ezel die ten dode was opgegeven. Maar voor ieder die het offer van het lam vandaag nu niet lost, stond er in Exodus 13 vers 13, die zal de nek breken, de uitbeelding van het niet levend gemaakt zijn met Christus. Dan komen we de duif nog tegen. Daar is ook sprake van fysiek geweld op de nek. En dat gaat over de tortelduif of de jonge duif. En dat lezen we in Leviticus 5. Wederom gaat het om schuld, om zonden, zoals het aanraken van iets onreins. Dat zeggen versen 2, 3, 4 en 5 van Leviticus 5. Die spreken allemaal over zo is hij schuldig. Het gaat om schuld, om zonde. En die zonde en die schuld die zouden nog onder het oude verbond moeten worden verzoend door de priester. Want je schuld moet met God verzoend worden en dat doe je door een dier te offeren. Nu kon het zijn dat je krap bij kas zat. Ik bedoel, niet iedereen was even rijk. In dat geval mocht je twee goedkopere dieren offeren door de priester. Normaal moest je geloof ik een jonge bok of zo, of een geit of zoiets, offeren. Dat doe ik even uit het hoofd, dat weet ik niet meer precies wat er stond. Maar als je niet zo veel geld had, Sinterklaasfeest was net geweest en je bent helemaal arm. Ja, die gezinnen die hadden tientallen kinderen, man, dus jou niks over. Nou, dan kon je bij de priester twee tortelduifjes kopen. Of twee jonge duiven. Vers 7 daar staat dan 1. Je moest dus twee kopen. 1 was voor het zondoffer. 1 ter zondoffer. En 1 ter brandoffer. En dan Leviticus 5 vers 8. Het volgende vers is dat. En hij zal die tot den priester brengen. Welke eerst die zal offeren die tot het zondoffer is. Dus die moet als eerste geofferd worden. En zal haar, dat duifje, zal haar hoofd met zijn nagel nevens haar nek splijten, maar niet afscheiden. De vertaling is begrijpelijk, maar toch wel wat discutabel. In de Statenvertaling lezen we en zal haar hoofd met zijn nagel nevens haar nek splijten, maar niet afscheiden. Het wordt een beetje lastig, of een beetje. Het wordt een beetje te veel woorden aangegeven, lijkt mij. Want het staat er volgens mij veel korter. Er staat, en dan doe ik het even heel erg letterlijk. En zal zijn, dat is dus niet haar, maar zijn, een mannetje. En zal zijn hoofd van zijn nek uitwringen, maar zal niet uiteendelen. Ik weet niet of je daar nou wat meer van opsteekt. Maar om te beginnen wil ik erop wijzen dat het hier gaat om een mannelijk dier. De jonge duif die genoemd wordt is de vertaling van Ben-Jona, zoon van de duif. Trouwens, zo wordt Simon Petrus door de Heer genoemd in Matthäus 16 vers 17. Hè? Bar-Jona, dat is dan Aramees, Ben-Jona is Hebreeuws. Nu zijn bijna alle vogels onrein in de Bijbel, maar er zijn ook reine vogels. De duif is daar één van. Waarom er is gekozen voor de invoeging met zijn nagel nevens, is om klemtoon te leggen op het verschijnen van bloed door dit fysieke geweld op de nek. Want bij het omdraaien van de nek, waardoor de nek breekt, is de kans ontzettend groot dat de duif dood is, maar dat de huidoppervlakte intact blijft en dat er geen bloed uitstroomt. En in vers 9 gaat het uitdrukkelijk over bloed. Het bloed dat moest vloeien. Met de nagel van de priester werd een inkeping gemaakt in de hals van de duif. Als daar de vinger krachtig werd ingezet bij het omdraaien van de nek. Dat is één beweging waarbij er gedraaid werd en de vingers eigenlijk prikte in de nek. En zo kon dat bloed eruit komen. Ging die strot van het beestje kapot. En er moest dan echt even in geknepen worden om dat bloed eruit te krijgen van het duifje. Want dat bloed moest vergoten worden. En dat is de uitbeelding van het verlossingswerk van de Heer. Dat het bloed moest gesprenkeld worden. En dan, zo'n duif zit niet vol met liters bloed natuurlijk. Dus dat is een beetje onsmakelijk om dat te vertellen. Maar dan heeft u er een beeld bij. Dus het nekje van de duif werd gebroken, maar het was belangrijk dat er toch bloed uitkwam. En er kwam geen mes aan te pas, maar het waren de vingers van de priester. En weer vinden we hier de uitbeelding van het verlossingswerk van onze Heer. 2 Korinthe 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En zo komen we weer aan waar we vandaag mee zijn begonnen, namelijk met Eli uit 1 Samuel 4 vers 18. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf, want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël voor 40 jaar. Eli, een blinde, zwaarlijvige, hoogbejaarde richter van Israël, was zittend langs de weg aan de zijde van de poort. En dat is de plek waar de mensen de stad in en uit gaan. En waar wordt bepaald wie de stad in mag en wie niet. Vandaar dat woord richten. Maar het is ook de plek waar de eerste inlichtingen van buiten de stad binnenkomen. En Eli wist dat de ark uit Silo was gehaald, want hij woonde in Silo. En we lezen het ook in vers 13, dat Eli dat wist. In vers 13 daar staat, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Dus Eli die is toch erg benieuwd wat er met de ark Gods is gebeurd. Hij was immers priester. En als Eli geïnformeerd wordt over de stand van zaken, hoort hij het verhaal in deze volgorde. Punt 1. Israël is gevlood voor het aangezicht der Filistijnen. Dat is niet best. 2. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Dus veel doden. Dat is punt 2. 3. Daarboven zijn uw zonen Hofni en Pinias gestorven. Dus onder die aantallen doden zitten ook uw twee zonen. En punt 4. De ark Gods is genomen. Eli onderbreekt de boodschappen totaal niet als hem wordt gezegd dat zijn beide zonen zijn omgekomen. Maar op het moment dat hij hoort dat de ark Gods in verkeerde handen terecht is gekomen, valt hij achterwaarts en breekt zijn nek in zijn val. Eli, wiens naam betekent verheven, is omgevallen en terechtgekomen in de meest lage positie. De gebroken nek van Eli wijst op het niet kunnen geloven dat de ark Gods weg was. De gebroken nek van Eli wijst, denk ik, ook op de afkerende nek van Eli's zonen, waarover in 1 Samuel 2 al geprofeteerd was dat zij beiden op één dag zouden sterven. De gebroken nek van Eli wijst daarom ook op de vervulling van die profetie, dat deze priester licht geacht zou worden, maar ook dat God een priester in de toekomst zou verwekken, één naar de ordening van Melchizedek, maar dat staat in Hebreeën. Want zegt 1 Samuel 2 vers 35, en ik, met de hoofdletter, dus de Heere, ik zal mij een getrouwen priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal, dien zal ik bestendig zal ik een bestendig huis bouwen. Een gemeente is dat, hè? Zijn huis, zijn gebouw, Gods gebouw. Dien zal ik een bestendig huis bouwen en hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden wandelen. Goed, dat is wel prachtig om daarmee te eindigen. We zullen de Heere danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze internetsamenkomst van gelovigen. Heer, waarin we uw woord centraal hebben gesteld. Waarin we hebben gelezen over de nek breken, Heer. Heer, en als we dan lezen over dat er een onschuldig dier werd gedood en dat het bloed heeft gevloeid, onschuldig bloed. Heer, dan zien wij, Heer, op het verlossingswerk, Heer, dat u voor ons heeft gedaan. Heer, wij willen u niet met de nek aankijken, Heer, wij willen face to face met u wandelen. Heer, en als wij naar u opkijken, Heer, dan zien wij het woord. Het woord Gods dat tot ons spreekt, Heer, dat ons voedt, onderwijst, dat de waarheid is. Heer, wilt u bij ons zijn deze week die voor ons ligt? Wilt u ons geven, Heer, dat wat u nodig vindt? Dat vragen wij u om Christus wil. Amen. Goed. Schiet me nou nog te binnen dat ik niet met u heb gehad over een ander deel over de nek. Namelijk, er kan ook een zwaard in de nek vallen en dan wordt kop van romp gescheiden of hoofd van bijzaak, maar hoe je het wil noemen. Om iemand te onthoofden, laat ik het dan zo zeggen, moet het zwaard door de nek gaan. Dus de nek is wat dat er gaat, komt dat natuurlijk op die wijze wel een aantal keer voor. En ook zeker in het Nieuwe Testament. Johannes werd onthoofd. Zijn hoofd werd verheven op een zilveren schaal. Prachtige typologie. We vinden natuurlijk in Openbaring de mensen die gedood waren en onthoofd waren om het woord Gods en om zijn getuigenis. Er zijn genoeg onthoofdingen in de Bijbel. En dat onthoofden, dat gebeurt door de nek geweld aan te doen. En dat heb ik niet meegenomen, maar dat kunt u misschien zelf eens een keer onderzoeken wat daar over staat. Ik wil u heel erg hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze internetsamenkomst van gelovigen. En ik wens u God zegen toe en heel graag tot de volgende keer. Dag!
Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.